Broeders en zusters, iedereen een goedemorgen. Ik hoop dat jullie hier met een verwachtingsvol hart naartoe zijn gekomen. Het is voor sommigen misschien een beetje warm in de zon. Maar ik hoop dat je toch het kan opbrengen om te luisteren naar wat de Heer tot je te zeggen heeft. Ik wil verder gaan vanmorgen met de serie over de Petrusbrieven. En ik lees dit keer uit een andere vertaling. Ik lees uit de Telos vertaling. Maar ik hoop dat je me dat niet kwalijk neemt. En dat doe ik om twee redenen. Die Bijbel is wat dunner. En dat is wat praktischer op dit wankele standaard. En in de tweede plaats is het vanmorgen niet het meest makkelijk gedeelte wat we met elkaar gaan overdenken. En ik vond dat de Telos-vertaling het vanuit de grondtaal erg goed vertaalt. Dus dat zijn de twee redenen dat ik daaruit lees. We gaan naar 1 Petrus 3. En we lezen daarvan vers 13 tot en met vers 22. 1 Petrus 3, vers 13 tot en met vers 22. En het mooie van een serie is dat je soms door gedeelten heen gaat die niet altijd even makkelijk zijn, maar waar de Heer wel iets door wil zeggen, ook tegen ons vanmorgen. En zo komen alle gedeelten gewoon aan bod. We lezen in vers 13 van 1 Petrus 3 het volgende. En wie zal u kwaad doen als u ijveraars voor het goede bent, of als u navolgers van het goede bent geworden. Maar al lijkt u ook ter wille van de gerechtigheid, gelukkig bent u, of zalig bent u. Vrees echter niet zoals zij vrezen, en wordt niet in verwarring gebracht, maar heilig Christus als Heer in uw harten. Altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die rekenschap vraagt van de hoop die in u is, maar met zachtmoedigheid en vrees. En met een goed geweten, opdat in wat van u kwaad gesproken wordt als van boosdoeners, zij die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd worden. Want het is beter als de wil van God het wil door goed doen te lijden, dan door kwaad doen. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige, dat hij ons tot God zou brengen, hij die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt in de geest, in welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft tot de geest in de gevangenschap, die destijds ongehoorzaam waren, toen de langmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen van Noach, terwijl de ark gereed gemaakt werd, waarin weinigen, dat is acht zielen, gered werden door water. Dit behoudt nu ook u, het tegenbeeld, de doop, die niet is een afleggen van onreinheid van het vlees, maar een vraag voor God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is heen gegaan naar de hemel, terwijl engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Nou, tot zover dit gedeelte. Als je hebt meegelezen, dan zal je gezien hebben dat het nog niet zo heel eenvoudig is. Maar met het licht wat de Heer aan mij gaf, wil ik dit doorgeven wat dit voor ons vandaag te zeggen heeft. In de voorbereiding las ik een mooie uitspraak van Billy Graham. En die wil ik graag aan jullie doorgeven. Billy Graham heeft gezegd, we staan voor de vakantieperiode en sommige van jullie trekken misschien wel naar de bergen toe, als het allemaal kan. Hij heeft gezegd, bergtoppen zijn voor het uitzicht en de inspiratie. Maar, zegt hij, de vrucht die groeit uiteindelijk in de vallei. En dat is wel een belangrijke uitspraak. Bergen, bergtoppen zijn voor het uitzicht en de inspiratie. En vrucht groeit in de vallei. Nou, de vallei is een beeld van de diepte en de moeite in ons leven. En vroeg of laat krijgen we daar allemaal mee te maken. Dat we te maken hebben met een stuk lijden, moeite en verdriet. Dan zou je daarover heel veel kunnen zeggen, maar globaal kan je zeggen dat de Bijbel op twee manieren over lijden spreekt. Als Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 18, dan spreekt hij over het lijden van de tegenwoordige tijd. En dan heeft hij het over het lijden in de algemene zin als gevolg van de zondeval. Wij leven in een gebroken wereld, buiten het paradijs, en daardoor is ook lijden en moeite en verdrukking ons deel. En dat kan lichamelijk lijden zijn, ziekte, dat kan geestelijk lijden zijn, noem maar op. We leven buiten het paradijs. En dat is één aspect van het lijden. Het lijden van de tegenwoordige wereld. Waar Petrus het in 1 Petrus 3 over heeft, is ook een vorm van lijden, maar weer een heel ander aspect van lijden. Hij noemt dat heel specifiek lijden vanwege de gerechtigheid. Je zou het in eenvoudige woorden zo kunnen weergeven. Het gaat om een vorm van lijden die ook wij kunnen ondervinden als gevolg van het volgen van de Heer Jezus. Dat kan lijden met zich meebrengen. En dat hebben we al in een eerdere overdenking met elkaar gezien. Dus het lijden van de tegenwoordige tijd als gevolg van de zondeval kan ons deel zijn, ook als christen. En het lijden als gevolg van het volgen van Jezus kan ons deel zijn. En daar gaat het over in vers 13. Of in 1 Petrus 3. En wat zegt Petrus nu in vers 13? Daar stelt hij een retorische vraag. Nou, als ik jullie zou vragen, wat is nou een retorische vraag? Dan zou je deze definitie kunnen geven. Een retorische vraag is eigenlijk een mededeling in de vorm van een vraag. Want wat zegt hij daar? En wie zal u kwaad doen als u ijveraars of navolgers bent van het goede? Wie zou je nou kwaad doen als je de goede dingen doet? Nou, je zou kunnen zeggen, de vraag stellen is een beantwoorden. Als je goed doet, doet niemand je toch kwaad? Dat is toch logisch? Nou, ergens is het zo. Niemand zal je kwaad doen. En wat bedoel ik dan? Dat je in de Heer Jezus als nieuwe schepping onaantastbaar bent. Dat is zo, absoluut. En in die zin kan niemand je kwaad doen. Ja, ze kunnen, zegt de Bijbel, hooguit je lichaam doden. Maar meer niet. En dat heeft te maken met het leven wat God geschonken heeft. Dus in die zin klopt het wat hier staat. Niemand kan je kwaad doen als je in Christus bent. Maar we hebben gezien in de voorgaande hoofdstukken dat ook een christen kan lijden onder bepaald gedrag van andere mensen. We hebben gekeken naar de overheid. We hebben gekeken naar de werkgever. We hebben gekeken naar een ongelovige levenspartner. Die kunnen je het leven moeilijk maken als christen. En wat is dan je gezindheid? Daar ging het over in de voorgaande hoofdstukken. Nou, als hier sprake van is in ons leven, en dat bedoel ik vooral van lijden in de betekenis van 1 Petrus 3, lijden als gevolg van het volgen van de Heer Jezus, dan wil Petrus je vanmorgen bemoedigen. Daar beginnen we mee. Want wat zegt hij? Als je Jezus volgt en je ondervindt een stuk lijden, verdrukking en moeite, hij zegt, dan ben je zalig. En die zaligspreking houdt verband, dat moet je wel goed onderstrepen, met gerechtigheid. En hij haalt hier eigenlijk de woorden van de Heer Jezus aan uit Matthäus 5 vers 10. Wat heeft hij gezegd? Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Kijk, je kan ook een stuk lijden ervaren in je leven vanwege je eigen slechte gedrag, toch? En dan, ja, dan heb je oorzaak en gevolg. Je hebt iets verkeerds gedaan, je hebt een ander kwaad gedaan. En als die vanuit de verkeerde gezindheid reageert, ja, dan antwoordt die met kwaad. Maar ja, dan zeggen wij wel eens, loontje komt om zijn loontje. Maar dan is iets heel anders dan wat hier staat. Hier gaat het om lijden als je goed doet. En Petrus zegt, en Jezus zegt het vanmorgen tegen je, dan ben je zalig. Paulus, die schrijft het op een andere plaats, 2 Petrus 3 vers 12, ook aan Timotheus. Hij zegt, allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Nou, ik heb 3 teksten genoemd. Het mag duidelijk zijn dat lijden ook het deel kan zijn van een christen. En wat betekent dat woordje vervolgen? Vervolging. Nou, letterlijk betekent dat verdreven worden of weggejaagd worden vanwege je geloof. Nou, wij leven nog in een werelddeel waar daarvan nog niet in fysieke zin sprake is, zou je kunnen zeggen. Maar ik geloof dat wij ook een tijd tegemoet gaan dat het volgen van de Heer Jezus ook in Nederland steeds moeilijker gaat worden. En ik geloof dat we daar echt rekening mee moeten houden. Niet dat je in de kramp hoeft te schieten, maar je moet er ook niet verbaasd over zijn. Wat betekent het woord zalig? Zalig die vervolgd worden. Zalig betekent vanuit het Grieks ten diepste, je bent rijk. Je bent, geloof het of niet, welvarend als je vervolgd wordt. Nou, ik hoor niemand hier amen roepen. Maar dat is wat de Bijbel zegt. Je bent dus rijk, je bent welvarend als je vervolgd wordt. Maar dan wel in combinatie met gerechtigheid. Je rijkdom ligt dus in het feit dat je gerechtvaardigd bent. En die rechtvaardiging heeft tot gevolg dat je ook vervolgd wordt. Ik hoop dat je de lijntjes doortrekt. Dus altijd staat die zaligspreking in verbinding met gerechtigheid. En dan hebben we het natuurlijk over een persoon, de Heer Jezus Christus. Hij die in de Bijbel genoemd wordt de rechtvaardige. En dat moeten wij ons realiseren. Voordat Petrus verder gaat, zegt hij, je bent zalig, wees niet ontmoedigd. Je bent rijk, je bent welvarend. Niet zozeer in financieel opzicht of qua gezondheid, maar wat betreft je geestelijke positie, situatie. We hebben leven ontvangen, althans dat hoop ik zoals je hier zit, tot in eeuwigheid. En dat heeft te maken met hem die de Bijbel noemt de rechtvaardige. Dan gaan we een stapje dieper, want nadat Petrus de gelovigen bemoedigd heeft, geeft hij jou en mij een aantal principes voor als we verkeren in moeilijke omstandigheden. En dat vond ik zo mooi van de week toen ik dat overdag. Hou je bijbeltje er maar bij. Als eerste zegt hij dit. Nadat hij heeft bemoedigd, je bent welvarend, je bent rijk, je bent zalig, buitengewoon gelukkig. Als je vervolgd wordt vanwege de gerechtigheid, vanwege de Heer Jezus. Je zegt, maar dat is niet altijd makkelijk. Nee, zegt Petrus vanmorgen, dat besef ik, dat weet ik. Maar laat me je een aantal principes geven wat betreft je hartsgesteldheid in moeilijke omstandigheden. En toets je leven, hè, of je dat herkent. Hij zegt allereerst in vers 14, wees niet bevreesd, wees niet angstig. Dat is het eerste wat hij meegeeft. Ik moest denken aan Jesaja 40 vers 10, waar staat, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God, ik sterk u, ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Dus in moeilijke omstandigheden loop je het risico om bevreesd te worden, om angstig te worden. En dat is net wat je moet voorkomen. Waarom? Nou, angst, dat zet je helemaal vast. En dat zorgt ervoor dat je weinig of geen vrucht meer draagt. In 1 Johannes 4 vers 18 staat, de ware liefde drijft de vrees buiten. En wie is die ware liefde? Dat is weer een persoon. Dat is de Heer Jezus. Dus in moeilijke omstandigheden, als je te maken hebt met lijden en vervolging, maar je hebt de Heer Jezus aan de binnenkant van je leven, dan hoeft vrees en angst je hart niet te beheersen. Wat een geweldige zegen. Het tweede wat hij zegt, ook vers 14, laat je door moeilijkheden als gevolg van het volgen van Jezus niet in verwarring brengen. Dat is ook een geweldig principe. Als het moeilijk is, als de druk in ons leven wordt opgevoerd, dan merk je soms bij mensen dat ze niet meer helder denken, dat ze niet meer nuchter kunnen analyseren. Dat komt door de druk die toeneemt in hun denken. En dan gaan mensen soms om. Dat is een heel mooi woord in Johannes 14 vers 1, daar zegt Jezus, en daar staat in het Grieks hetzelfde woord, laat uw hart niet in beroering raken, u gelooft in God, geloof ook in mij. Laat je niet in verwarring brengen. Laat je niet in beroering raken. Wees nuchter. Denk helder. Het heeft alles te maken met de juiste analyse maken in moeilijke situaties. Nou, misschien moet ik even pas op de plaats maken. Herken je dat in je leven? Hoeveel mensen, als het moeilijk wordt in hun leven of als er druk op staat, kunnen niet meer nuchter denken, worden vreesachtig en gaan daardoor heel rare dingen doen. Petrus wil dat juist voorkomen. Het derde wat hij zegt, in vers 15, je kan het allemaal onderstrepen in je Bijbeltje, en daarom vind ik de Telos-vertaling zo mooi. Bij dat derde punt zegt hij, heilig God de Heer in uw hart, maar de Telos zegt, heilig Christus als Heer in uw hart. En dat is zo mooi vertaald. Wat zegt Petrus? In moeilijke omstandigheden kan je omgaan in je denken en in je gevoelsleven, let op, waardoor de Heer Jezus niet meer de hoogste plaats inneemt. Maar een van de voornaamste dingen, als we te maken hebben met lijden en vervolging, is dat de Heer Jezus de hoogste positie blijft houden. Wat ik soms zie in levens van mensen, als er lijden is en moeite, dan krijgen de principes van de Bijbel een lagere positie. Dan krijgt de Heer Jezus soms minder waarde. Want ze zijn zo overweldigd door de moeite en de verdrukkingen, dat ze het zicht op hem kwijtraken. En dat ze soms zeggen, als dit dan het leven met de Heer is. Nee, Petrus zegt, heilig Christus als Heer in uw hart. Dat wil zeggen, geef hem de allerhoogste plaats als de Kyrios, als de Heer van je leven. Ook als het moeilijk is. Dat is een belangrijk principe. Ik hoop dat je deze vijf, ik heb er vijf, dat je die opschrijft. Wees niet bevreesd, niet angstig. Blijf nuchter in je denken. En geef de Heer de hoogste positie. Geef niet zomaar op. Maar kies ervoor. Een oude broeder leerde mij toen ik net tot geloof gekomen was om te bidden. Jacques, als je het geestelijk leven niet altijd voelt of ervaart, bid dan de Heer en zeg het eerlijk tegen hem. Ik ervaar u niet, ik voel uw aanwezigheid niet. Maar ik kies ervoor om u te vertrouwen. In de strijd van je geestelijk leven moet je leren om ook je wil aan te spreken. En dit is een prachtig principe van Petrus. Heilig Christus als Heer in uw hart. Geef hem de hoogste plaats. Het vierde is ook heel mooi. Als je in moeilijkheden verkeert en als je lijden ervaart, zegt Petrus, wees ook bereid, in vers 15, tot verantwoording. Wees bereid om rekenschap te geven van de hoop die in je is. Juist dan. Als het moeilijk is in je leven of als je lijden ervaart, geestelijk of lichamelijk, of wat voor vorm van lijden ook, dan kan je misschien wel eens een terugtrekkende beweging maken dat je eigenlijk vrees hebt voor mensen. Dat ze zeggen, oh volg jij nou Jezus? En overkomt dit jou nu? Jij volgt toch de schepper van hemel en aarde? Dan hoef je toch niet in zo'n situatie te komen? Nou, Petrus zegt, nee, wees altijd bereid, ook al ga je door de diepte, om Billy Graham's woorden te gebruiken, ook al ben je in de vallei waar de vrucht groeit, wees bereid om te getuigen van de hoop die in je is. En hoop in de Bijbel heeft altijd te maken met leven, met de opstanding uit de doden. Getuig van het leven. Wij zongen vanmorgen nog na het eten, omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Terwijl ik niet weet wat er morgen gebeurt, maar we kiezen ervoor om in die zin het leven te vieren. En dat is wat Petrus hier zegt. En de hoop in de Bijbel heeft niet alleen te maken met de opstanding, maar ook met de Bijbelse toekomstverwachting. Broeders, zusters, de Heer Jezus, hij komt terug. En hij zal zijn koninkrijk gaan oprichten. En Petrus zegt, hoe diep je ook zit, blijf getuigen van het leven, dat is de Heer Jezus, en van zijn wederkomst. Een heel oud lied zegt, die hoop moet al ons leed verzachten. En je moet je getuigenis niet dood laten drukken door de moeite van het leven. Petrus wil je bemoedigen en aansporen van, blijf getuigen van de hoop die in je is. En dan is hij heel wijs. Weet je wat hij dan erbij zegt? Doe het wel met zachtmoedigheid. Dat wil zeggen, wees mild naar die ander die de weg niet begrijpt. Die heel jouw geloof misschien niet begrijpt. Die de God van de Bijbel totaal overbodig acht. Wees zachtmoedig. Dat wil zeggen, wees mild en vriendelijk. Herken je dat? Je zit zelf heel moeilijk. Een ander bespot je misschien vanwege het feit dat je moeilijk en diep zit. En dan zegt Petrus, maar blijf wel getuige van de hoop die in je is. En word niet geïrriteerd. Dat is een belangrijke les voor ons, toch? Blijf mild. Blijf vriendelijk, al hoor je nog zoveel onzin terug. En al heb je het innerlijk zwaar. Nou, dit vraagt om zelfverloochening, of niet? En het tweede wat hij zegt is, doe het ook met eerbied. Niet arrogant. Niet hoogmoedig. Maar met respect. En waarom? Dit is belangrijk. Nou weet je, uiteindelijk gaat onze gezindheid, nee, is de gezindheid voor ons er altijd op uit om die ander te winnen voor Christus. En dat heb ik je geprobeerd uit te leggen in de voorgaande preek in 1 Petrus 1, 1 Petrus 2, 1 Petrus 3. Het gaat altijd om de gezindheid van Christus. Weet je, de Bijbel is veel meer bezig met jou en mijn hart dan met het hart van de mensen om ons heen. Begrijp je wat ik bedoel? God is allereerst onze gezindheid aan het vormen. Dat we dit in moeilijke omstandigheden kunnen opbrengen. blijven getuigen van de hoop die in ons is. Met welk doel? Om die ander te winnen voor Christus. Het vijfde. Na de bemoediging. Vijf principes voor ons leven in moeilijke omstandigheden. En het vijfde lezen we in vers 16. Petrus zegt, heb een goed geweten. Nou, de boodschap van vanmorgen, straks komt het geweten nog even terug. Maar de boodschap van vanmorgen gaat over de zegen van een goed geweten. De Engelsen noemen het geweten the spy of God. Dat is een mooie uitdrukking. De spion van God. Je geweten. Wat is dat? Als ik aan de kinderen zou vragen, wat betekent dat? Dat begrip, je geweten. Nou, je zou het zo op de meest eenvoudige manier kunnen weergeven. Het is het innerlijke besef van goed en van kwaad. Nou, in de voorbereiding had ik een hele lijst, maar die laat ik achterwege. Over alle plaatsen waar de Bijbel spreekt over het geweten. Dat is interessant om vanmiddag eens op te zoeken. Welk woord wordt gebruikt in de combinatie met het woord geweten? Nou, ik heb er vier. De Bijbel spreekt bijvoorbeeld in Handelingen 24 over een onergerlijk geweten. Dat is een geweten wat zich van geen kwaad bewust is. De Bijbel spreekt in 1 Korinthe 8 over een zwak geweten. En dat heeft vaak te maken met een verkeerd gevormd geweten. Je kan je soms schuldig voelen over iets waar de Heer helemaal geen schuld over uitspreekt. Begrijp je wat ik bedoel? Dan heb je een zwak geweten. Je bent heel gevoelig. Maar soms schiet je daarin door. En dat maakt dat je leven heel zwaar is. Anderen, ik hoop niet dat jullie dat herkennen, hebben een kwaad geweten. Dat je hier vanmorgen zit en dat je geweten je aanklaagt. Dat je niet vrij bent. Dat dat stemmetje in je achterhoofd je schuldig stelt. Vanwege bepaalde handelingen of gedachten of houdingen, gezindheid. Dat is een kwaad geweten. En wat heel aangrijpend is, het kwade geweten voor de schrijvers, Hebreeën 10. En wat heel aangrijpend is, dat is 1 Timotheüs 4 vers 2, een toegeschroeid geweten. Dat wil zeggen dat je geweten verhard is. Je geweten spreekt niet meer. Dat is een van de ergste oordelen over je leven. Ik kan je dit zeggen, ik ben gered door mijn geweten. Dat klinkt misschien heel raar. Maar ik ben nooit helemaal los kunnen gaan in deze wereld. Waarom niet? Omdat mijn geweten altijd sprak. En dat heeft me teruggebracht bij het woord van God. Maar wat is het erg als je geweten is toegeschroeid? Dan heb je die innerlijke stem niet meer. Die spreekt niet meer. Nou, in 1 Petrus 3 vers 16 gaat het over een goed, een zuiver geweten. Nu moet je wel dit onthouden. Je geweten is nooit de norm. Dat wil ik echt gezegd hebben. Waarom? Nou, ik kom mensen tegen die zeggen, ik heb er helemaal geen moeite mee. Nee, mijn geweten zegt ook niks. Maar de vraag is wel, hoe is je geweten gevormd? Want ja, je komt mensen tegen die zeggen, nee, die stem die jij hoort, die hoor ik niet, joh. Vervelend voor jou, maar heerlijk voor mij. Maar de vraag is wel, hoe is ons geweten gevormd? Nou, in 1 Petrus 16 gaat het over een goed en een zuiver geweten. En nu wordt er wel eens gekscherend, en ik moest daar van de week wel een beetje om lachen, gezegd, een goed geweten is te danken aan een slecht geheugen. Een goed geweten is te danken aan een slecht geheugen. Ja, zo kom je er ook uit natuurlijk. Toch geloof ik op grond van de Bijbel in het kunnen hebben, koesteren van een goed en zuiver geweten. Schrijf maar twee teksten op als je meeschrijft. Romeinen 2 vers 15 en Hebreeën 10 vers 21. Ik geloof op grond van de Bijbel dat het mogelijk is om een goed en zuiver geweten te hebben. Dat is een geweten, daarom we hebben veel kinderen hier. Dat is een geweten dat in de opvoeding gevormd is door de principes van het woord van God. En dat zeg ik, ik ben best wel bezorgd ook over de maatschappij waarin wij leven, het geestelijke klimaat, zeg maar. Dat wat er over onze kinderen en jongeren heen komt, daardoor worden hun gewetens gevormd. Bewust of onbewust. Maar wij zijn als ouders en ook als gemeente geroepen om de gewetens van onze kinderen op een Bijbelse manier te vormen. Dat als je ouder wordt, dat je de samenkomsten herinnert, ook in de gemeente. Dat je de opvoeding van je ouders herinnert. En dat je geweten levend en sprekend is. Een goed Bijbels gezond besef van goed en kwaad. En wat is het geweldig? Dat als je tot geloof komt, dat je ook mag weten dat het bloed van de Heer Jezus reinigt van dode werken, waarin je geweten, dat wat het bloed van stieren en bokken niet kon bewerken, dat kan het bloed van Jezus wel. Je reinigen van een slecht geweten. Mag ik eens vragen, hebben wij een goed geweten? Dat is zo belangrijk. Er lag een Puritein op zijn sterfbed. Dat is een prediker uit de Engelse Schotse traditie. En toen kwam een vriend bij hem en hij lag daar al te sterven. En toen zei die vriend, wat is op dit moment je grootste troost in je leven, nu je aan het sterven bent? Toen zei hij, nou, ik ben gezegend met alle geestelijke zegen. Efeze 1. Maar weet je wat mijn grootste zegen en vreugde en rust op dit moment is? Een vrij geweten. Die man lag te sterven met een vrij geweten. Een geweten wat hem in de laatste uren van zijn leven hem niet aanklaagde, maar hem vrij sprak. Het is een geweldige zegen. En ik geloof dat het mogelijk is door het volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. Maar weet je, je komt het onder het oude verbond al tegen. Ik kwam het ook tegen bij Nehemia, Nehemia 6 vers 8. Toen de mensen hem beschuldigden van valse motieven, toen zei Nehemia, er is niets van waar wat u zegt, dit verzint u in uw eigen hart. Nehemia was vrij in zijn geweten. En daardoor kon hij volharden. Als je een vrij geweten hebt, dan kan je voortgaan in de weg voor de Heer. En daarom is het altijd belangrijk om je leven te toetsen. Je handelswijze te toetsen. Nou, tot zover deze 5 punten. Dus eerst een bemoediging. Zalig ben je als je vervolgd wordt. En vervolgens schrijft Petrus over 5 principes. In moeilijke omstandigheden, geldend voor een christen. Wees niet bevreesd, niet angstig. Laat je niet in verwarring brengen. Blijf nuchter in je denken. Heilig God de Heer in je hart. Heilig Christus als Heer in je leven. Wees bereid tot verantwoording. Blijf getuigen van de hoop die in je is. En de 5e was, heb een goed geweten. En dan gaan we een stapje verder. Ik hoop dat je er even bij blijft. Want nu gaat Petrus opnieuw de lijn doortrekken naar de Heer Jezus. Dat doet hij in vers 17 en in vers 18. En in vers 17 staat een belangrijke waarheid. Want het is beter als de wil van God het wil, zegt de telos, door goed te doen dan lijden door kwaad doen. Nou, het eerste wat we hier leren is dat het de wil van God kan zijn dat wij lijden. Dat staat hier letterlijk. Wij kunnen te maken hebben met lijden en daarachter zit nog de wil van God. Dat is wat Petrus hier schrijft. En dan heeft het hier natuurlijk te maken met de navolging van de Heer Jezus, met goed doen. En dat is een lijden, broeders en zusters, wat je niet hoeft op te zoeken, echt niet. Maar wat je ook niet kan voorkomen in je leven. Herken je dat? Het lijden als christen hoef je niet op te zoeken. Het komt gewoon op je pad, vroeg of laat, in welke vorm dan ook. Je kan het niet voorkomen. Het is part of the deal, zouden we vandaag zeggen. Het is all in the game. Het hoort er helemaal bij. En dan wordt er van de Heer Jezus gezegd, Jezus zelf, hij leed ook. En dan moet je wel deze kanttekening maken, als Petrus de Heer Jezus aanhaalt en zijn lijden, dan heeft hij het natuurlijk wel over de zondeschuld van de mensheid. Maar ik geloof dat we ook mogen zeggen dat de Heer Jezus als mens, naar geest, ziel en lichaam, ook geleden heeft. Omdat hij de wil van de Vader uitdiende op aarde, heeft hij ook geleden. Bespotting, hoon, smaad, etcetera, etcetera. Maar als het gaat om zijn offer, heeft dat natuurlijk te maken met de zondeschuld. Maar hij is wel iemand die als een rechtvaardige leed voor onrechtvaardigen. Hij was zondeloos. Zonder schuld. Hij is tot zonde gemaakt. En dat deed hij voor onrechtvaardigen. En het is deze gezindheid waartoe Petrus oproept. En later doet Paulus dat ook. Om die gezindheid aan het licht te brengen in moeilijke omstandigheden die Jezus aan het licht heeft gebracht. En weet je wat zo bijzonder is? Dan staat er, dat deed hij met een doel. En dat vers moet je onderstrepen in je Bijbel. De Heer Jezus heeft de wil van de Vader uitgediend. Hij heeft zichzelf verloochend. Hij heeft geleden als een rechtvaardige voor onrechtvaardigen. Met verschillende doelen. Om de Vader te verheerlijken. Maar hier in 1 Petrus 3 staat een heel mooi doel. Om mensen tot God te brengen. Om de mensheid weer terug te brengen bij het vaderhart van God. En dat is zoiets geweldigs. Dat hij ons tot God de Vader zal brengen. En dat de gemeenschap tussen de mensheid en de schepper hersteld zou worden. Dat was het doel waarom Jezus deze weg ging. Hij leed als rechtvaardige voor onrechtvaardigen. En als we de lijn doortrekken naar ons leven, dan hebben jij en ik ook vroeg of laat te maken met onrecht, met lijden, met moeite, met verdrukking. Terwijl we goed doen. Met welk doel, denk je? Om mensen terug te brengen bij de Vader. Die hoofdman bij het kruis, die zei, deze is waarlijk de Zoon van God. Jezus heeft met zijn gezindheid misschien wel meer mensen teruggebracht bij de Vader dan met zijn woorden. Dat is een beetje een stellige uitspraak, maar daar moet maar eens over nadenken. Die hoofdman over 100 erkende, deze is waarlijk de Zoon van God. En dit is wat de Heer in jou en mijn leven wil bewerken. De gezindheid van de Heer Jezus. Je bent zalig, je bent rijk, je bent welvarend. Je krijgt een aantal levensprincipes mee. Maar wat is het doel van dit alles? Zodat jij en ik in 2021 mensen zijn die andere mensen tot de Heer kunnen brengen. Die mensen weer bij het vaderhart van God kunnen brengen. Vanwege de gezindheid die je openbaart. Er zijn heel veel mensen die geen Bijbel meer lezen. Maar dat wij leesbare brieven van Christus zijn. En dit is heel wezenlijk. We gaan nu een stapje verder. Want er staat van de Heer Jezus dat hij ter dood gebracht is in het vlees. Dat wil zeggen, de Heer Jezus is mens, God is mens geworden. En hij heeft als mens geleden en is gestorven, begraven. Maar hij is ook opgestaan door de Geest. Het is de Geest van God, de Heilige Geest, die hem uit de doden deed opstaan. De Heer Jezus leeft. Hij is niet meer fysiek onder ons, maar dit vers zegt dat hij naar zijn geest onder ons is. Ja, sterker nog, dat hij in de gelovigen woont. En dit moet je even vasthouden. Want nu komt misschien wel een van de moeilijkste teksten. En als je een beetje de Bijbelkenner bent, dan weet je dat uit de Bijbel. Hij is niet meer fysiek aanwezig, maar hij is door zijn geest aanwezig. We lezen even die verzen opnieuw. Pak je Bijbel erbij, vers 19. Wat staat daar? In welke hij, dat is de Heer Jezus, die in de geest heen gegaan is en gepredikt heeft tot de geest in de gevangenschap, die destijds ongehoorzaam waren toen de langmoedigheid van God bleef, afwachten in de dagen van Noach, terwijl de ark gereed gemaakt werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, gered werden door de doop. De Heer Jezus heeft door zijn geest gepredikt aan de geesten in de gevangenis. Dat is een moeilijke tekst. En globaal zijn er eigenlijk 3 uitleggingen. Waarvan ik de eerste niet geloof. De tweede voordeel van de twijfel geef. En laat ik gewoon maar eerlijk zeggen, de derde verklaring, daar sta ik op grond van de Bijbel achter. De eerste verklaring is dat sommige mensen op grond van dit vers zeggen dat de gestorven ongelovigen in het dodenrijk, in de Hades, een tweede kans zouden krijgen. Dus dat de Heer Jezus nog een keer naar hen toe is gegaan en hen een tweede kans heeft gegeven om gered te worden. Nou, daar zal ik niet te veel tijd aan besteden, want ik lees in de Bijbel niet over tweede kansen. Het oude lied zegt, grijp toch de kansen door God u gegeven, dat is in het hier en nu. In het heden van de genade. Dus die valt af. De tweede verklaring is dat de Heer Jezus tussen zijn dood en opstanding gepredikt heeft aan de geest in de gevangenis. En op de meeste plaatsen in het Nieuwe Testament, als er wordt gesproken over geesten, dan gaat het over engelen en demonen. Je zou kunnen zeggen, op grond van Judas vers 6, dat het gaat om gevallen engelen. En deze geesten, die gevallen engelen, houden dan verband op de een of andere manier met de tijd voor de zonvloed. En die bevinden zich in de Hades, in het dodenrijk. Een tijdelijke verblijfplaats in afwachting van het eeuwige oordeel. Dat noemen we de hel. En wat heeft de Heer Jezus aan deze gevallen engelen en demonen gepredikt, is dan de uitleg. Zijn glorie en zijn victorie, zijn overwinning. Nou, daar valt wat voor te zeggen. Het is natuurlijk sowieso een geweldige boodschap. Dat ze voorgoed het nakijken hebben. Hij heeft overwonnen. Jezus overwon de dood, o glorie, halleluja. Dat is de tweede uitleg. Wat voor te zeggen valt. Maar je moet het zelf ook maar nazoeken. En de derde waarvan ik geloof dat dat het meest waarschijnlijk is als ik het in de context lees van de versen die hier omheen staan. Het is misschien een beetje technisch, maar ik vind het wel interessant. Is deze uitleg. De ontvangers van de Petrusbrief, zij moesten leren dat Jezus niet meer lichamelijk op aarde aanwezig was. Hij was lichamelijk als mens gestorven, maar hij was door de geest opgewekt. Waar of niet? Door de Heilige Geest. Dus ze moesten leren dat Jezus niet meer fysiek lichamelijk aanwezig is, maar door zijn geest. En dat was niet iets nieuws. Hoe weet ik dat? Nou, Petrus geeft de illustratie en wijst op de tijd van Noach. Noach wordt in 2 Petrus 2 vers 5 een prediker van de gerechtigheid genoemd. 120 jaar lang. En naar mijn overtuiging betekent vers 19 dat Noach, die behoorde tot de profeten, in de geest van Christus tot zijn tijdgenoten heeft gesproken over redding en over behoud. En het kenmerk van die tijdgenoten was dat ze gevangen zaten in de macht van de boze. De tegenstander hield hun gevangen, hun geest gevangen. 2 Korinther 4 vers 4, Efeze 2 vers 2. Ze waren ongehoorzaam. En nu bevinden zij zich in het dodenrijk, in de Hades. En het is jammer, de Statenvertaling heeft bijna het woord dodenrijk altijd vertaald met hel. Maar de hel is niet een soort, of de dodenrijk is niet een soort vage vuur dat nog goed kan komen. De hel is het dodenrijk is de plaats waar de gestorven ongelovigen wachten op hun eeuwige oordeel in de hel. En deze mensen bevinden zich nu in het dodenrijk. Zij die ongehoorzaam waren toen Noach in de geest van Christus predikte over redding en behoud. En uiteindelijk, jullie weten het, de watervloed is gekomen. En nu iets interessants. Luister goed. Als er over de watervloed wordt gesproken, voor volwassen mensen, maar ook voor kinderen, dan wordt het vaak als volgt uitgelegd. Dan zeggen we, de watervloed, die heeft ertoe geleid dat de mensheid uitgeroeid werd en door water is vergaan. Dat is de uitleg. Maar, als ik de Bijbel goed lees, is dat niet wat moet blijven hangen. Toch? Niet dat mensen zijn vergaan. Maar wat moet wel blijven hangen? Nou, dat Noach en zijn gezin gered behouden zijn. Dat moet de boodschap zijn als we denken aan de watervloed. En we hebben een geweldig teken gekregen wat op dit moment gruwelijk misbruikt wordt, de regenboog. Gods teken van trouw en van zijn goedheid. Dus de watervloed getuigt, en dat moet je goed door het potje door laten dringen om de volgende verse te begrijpen. De watervloed heeft ertoe geleid dat Noach en zijn gezin werden gered, werden behouden door het water. Jazeker, Noach en zijn gezin, ze waren in de ark. Maar let op, zij dreven op het water naar een nieuwe wereld. En ik durf dit te zeggen, het water heeft ervoor gezorgd dat de mensheid in stand bleef, behouden bleef, gered werd. Er stapten 8 rechtvaardigen uit op een nieuwe wereld. Nieuwe grond onder hun voeten. Heb je zo wel eens naar de watervloed gekeken? Dat water was dus een reddend middel. Begrijp je mijn punt? Het bracht mensen in een nieuwe wereld. En dit moet je begrijpen wat betreft de doop zo dadelijk. De redding van Noach en zijn gezin door water had alles te maken, broeders en zusters, met het geloof in het spreken van God. Water is in de Bijbel soms een beeld van oordeel, maar water is in de Bijbel vooral een beeld van het woord van God. Efeze 5 vers 26. En het geloof in het woord van God, het levende water, dat redt, dat behoudt. En luister goed, nu klinkt dit woord vanmorgen hier, het woord van God. En de een verdrinkt erdoor en wordt veroordeeld door datzelfde water. En de ander die wordt behouden en vanmorgen vrijgesproken door hetzelfde water. Dat water heeft Noach en zijn gezin gered, behouden. Maar de rest van de mensheid is door datzelfde water verzwolgen en ten onder gegaan. En dit is een aangrijpende boodschap van morgen. Het woord van God zal of tot redding in jouw leven leiden, of het zal je straks veroordelen. En dat voor eeuwig. Dit is zo belangrijk om tot je door te laten dringen. En deze boodschap, de redding van 8 zielen. Want je zal zeggen, wat heeft dit stukje met het lijden van een christen te maken? Nou, daar komt die. Deze boodschap, de redding van 8 zielen, een overblijfsel, een rest, moest de ontvangers van de Petrusbrief bemoedigen. Waarom? Ook zij waren maar met weinigen. Hun geloof in Jezus werd niet gedeeld met de massa. Net als dat Noach dat in zijn tijd heeft ervaren. Ook de gelovigen van de Petrusbrief, ze waren voor hun volksgenoten een voorwerp van vervolging en van spot. Nou, nu ga ik een beetje beginnen met afronden. En dat zijn de laatste versen. We hebben onlangs een doopdienst gehad. En nu is de doop een tegenbeeld, een afschaduwing, zegt Petrus, van de redding zoals dat geschiedde in de dagen van Noach. Vers 21 zegt, schrik niet, maar je moet wel de juiste uitleg erbij houden. Vers 21 zegt dat de doop redt. En waarom redt de doop vandaag? Omdat het te maken heeft met het geloof in het spreken van God. Je laat je dopen nadat je je vertrouwen hebt gesteld op het spreken van God. Op het levende water. Op de belofte van God. En daarom is het Bijbels dat als iemand tot geloof komt, hij zo snel mogelijk wordt gedoopt. Omdat horen en gehoorzamen twee kanten van dezelfde medaille zijn. Dus het woord horen, het geloven en je laten dopen ligt in de Bijbel heel dicht bij elkaar. En ik weet uit mijn eigen leven dat het in mijn leven heel ver uit elkaar lag, omdat ik die waarheden niet kende. Maar Bijbels gezien werd iemand die tot geloof kwam direct gedoopt. Geloof en doop zijn één. Niet dat het water redt, maar de doop heeft alles te maken met het geloof in het woord van God. En dat redt mij. Dat behoudt mij. En dit is een belangrijk principe. Het geloof bepaalt onze eeuwige bestemming en onze verhouding tot God. Onze hemelse positie. Daarvoor is het geloof noodzakelijk. En de doop bepaalt onze positie hier op aarde. En zegt iets over onze verhouding tot de wereld om ons heen. Door de doop laat ik zien in het openbaar dat ik één ben geworden met een verworpen Jezus. En dat is de reden van 1 Petrus 3, dat ook een christen te maken kan krijgen met lijden, met vervolging, met afwijzing, met bespotting, met moeite, met verdrukking. Dat heeft hiermee te maken dat ik één ben geworden met een verworpen Jezus. En dat getuig je bij de doop. Ik hoor niet meer bij deze wereld. Ik ben geheel anders. Ik heb Christus leren kennen. En dit is de sleutel. Dat je vervolgens als rechtvaardige wil leven in een onrechtvaardige wereld. En daarom kan je verdrukking en lijden niet ontlopen. Het is deel van het geheel. Het is het deel van allen die godvruchtig willen leven. En daarom is het risico voor me te laten dopen. Want daarmee herken je, ik behoor niet meer mezelf toe, maar ik behoor hem toe. En ik heb maar één verlangen, en dat is de rest van mijn leven in algehele overgave te leven aan hem die mij heeft lief gehad. Ik ben Ken Kleur. En nu het laatste stukje. De laatste twee versen. Laat het heel duidelijk zijn voordat er misverstanden over verstaan. De doop verwijdert niet het vuil van je lichaam. Dat hoef ik jullie niet te vertellen. Maar, zegt de Bijbel, het is een vraag aan God van een goed geweten. Nou, vanuit het Grieks kan je dat woord vraag, en dat is belangrijk om deze tekst te verstaan, kan je dat woord vraag ook vertalen met gebed of met verzoek tot God. En dan zijn er drie verklaringen. Ik geef er steeds maar drie, waarbij ik het steeds met de eerste twee oneens ben. De eerste verklaring is dan, de doop is een vraag aan God van een goed geweten, dat men zegt, iemand vraagt om de doop, om gedoopt te worden, om daardoor een goed en zuiver geweten te ontvangen. Nou, ik geloof dat dat niet de juiste verklaring is van dit vers. Tweede verklaring, voor deze tekst is: iemand heeft een goed en zuiver geweten en daarom laat hij zich of laat zij zich dopen. Ik geloof ook niet dat dat de juiste verklaring is voor deze tekst. Maar als het woord vraag vertaald kan worden met gebed of verzoek, dan is deze de juiste. De doop vraagt om een levenswandel met een goed en zuiver geweten. En dat is ook de context van vers 16 van 1 Petrus 3. En daarom vind ik het interessant. Ik hoop dat je dit vanmorgen niet te technisch of te stoffig vindt. Dit is zo belangrijk voor ons dat wij tekst voor tekst door de Bijbel gaan, verbanden gaan leggen. En soms legt de Bijbel iets eerder al uit, wat later terugkomt, of andersom. Maar dit vind ik heerlijk om te doen. Wat zegt de Bijbel nou? Wat staat er nou echt? Onderzoek de schriften. Dus de doop als vraag aan God van een goed geweten heeft hiermee te maken dat als je gedoopt bent, dat je jezelf verplicht tot een levenswandel met een goed en zuiver geweten. Daarom ben ik er ook op tegen dat dopen een soort trend wordt. Ik kom in een hele grote evangelische gemeente dat als Jantje zich laat dopen, dan laat Mieke zich ook dopen. Want ja, ze zijn nou maar eenmaal dezelfde leeftijd en hebben altijd bij elkaar in dezelfde klas gezeten. En dan zie je dat dopen een trend wordt. Nou, dopen is niet een soort hype of zo. Wees bewust wat je doet met je doop. Je vereenzelvig je met een verworpen Jezus. En dat niet alleen, je kiest ervoor om de rest van je leven met een goed en zuiver geweten te wandelen. De doop moet zijn weerslag dus krijgen in onze levenspraktijk. En daarom wil ik je aansporen, jong en oud, wandel met een zuiver geweten. En ik heb vanmorgen uitgelegd dat het kan. Dus geen ongehoorzame of slordige, oppervlakkige levenswandel. Maar, om 1 Petrus 3 samen te vatten, om een rechtvaardige wandel in een onrechtvaardige wereld. En laten we maar eerlijk zijn, ik zeg het ook voor mezelf, dat maakt het leven niet altijd makkelijk. Ik vind het leven met de Heer niet makkelijk. Maar weet je wat mee te maken heeft met wat ik vanmorgen gedeeld heb? Je bent gerechtvaardigd door geloof. En je leeft in een onrechtvaardige wereld. En de tijd van Noach heeft dezelfde overeenkomst als de tijd waarin wij leven en andersom. En toch staat er van Noach, vind ik zo mooi. En er was een man, een mens, die rechtvaardig was voor God. En hij wandelde met God. En ik wil je zo uitdagen tot dat leven. Neem de wereld. Geef mij Jezus. Want wereldvreugde gaat ras voorbij. En als die overtuiging dieper en dieper tot je doordringt, dan maak je vandaag de keuze om te zeggen: Heer Jezus, ik vind het niet makkelijk altijd, maar ik zie vanuit 1 Petrus 3 dat lijden als gevolg van het volgen van u mijn deel is, maar ik laat het over me heen komen. Ik wil het accepteren. Ik wil het vanmorgen tot dat punt komen dat ik het ga aanvaarden. En ook wat Paulus in Romeinen 8 zegt: het lijden van de tegenwoordige tijd is ook het deel van christenen. We leven buiten het paradijs. Maar het weegt niet op, broeders en zusters, tegen de heerlijkheid, in dat perspectief moet je het wel zetten, die aan ons geopenbaard zal worden. En ik zeg het vaak en ook vanmorgen: het beste gaat nog komen. En hoe is dit alles mogelijk? Nou, dat vers lees ik alleen maar voor, de slotvers uit 1 Petrus 3. Dit behoudt nu ook u, het tegenbeeld de doop, die niet is een afleggen van de onreinheid van het vlees, maar een vraag voor God van een goed geweten. Hoe is dit alles mogelijk? Door de opstanding van Jezus Christus, die aan Gods rechterhand is, heen gegaan is naar de hemel, terwijl engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Broeders, zusters, dit is het deel van allen die God vruchtig willen leven. Maar je kan vandaag God vruchtig leven doordat Jezus is opgestaan. En de geest waardoor Jezus opstond uit de dood, zegt Paulus in de Romeinenbrief, is nu werkzaam in allen die geloven. En die geest is erop uit in de eindtijd om jou en mij gelijkvormig te maken aan het beeld van Jezus en ons te laten volharden tot het einde toe. En daarbij geeft God de belofte dat zij die volharden zalig zullen worden. Nou, het was voor mij geen gemakkelijk gedeelte vanmorgen. Het was echt mijn gebed dat je het zal vatten, dat je het zal begrijpen, dat je het zal volgen. En het is mijn gebed dat de Heer ons verstand verlicht en dit woord uitwerkt in de praktijk van ons leven.